Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente Psalm 32, daarvan het eerste vers, Psalm 32 vers 1, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren is bedekt. Dat is het eerste vers van Psalm 32. Gesteld gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. Wij luisteren naar de woorden van Gods wet met eerbied en zingen daarna het derde vers uit dezezelfde Psalm 32. Psalm 32 vers 3. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. We luisteren naar de wet des Heeren en we zingen Psalm 32 vers 3.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
We lezen nu de Heilige Schrift en wel uit het Nieuwe Testament, uit de algemene brief van de apostel Jacobus en wel het eerste hoofdstuk. Wij lezen Jacobus 1.
Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat ge moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijken in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een niegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde volleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is van schaduw of van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat we zouden zijn als eerstelingen zijne schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toren. Want de toren des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelve met valse overleggen bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu, gemeente, samen het heilig aangezicht van de Heere en bidden wij hem om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden gedenken we onze broeder Dembreyen, die met het oog op nadere revalidatie en het eind van de afgelopen week ontslagen is uit het havenziekenhuis, maar opgenomen in het verpleeghuis Dembreyen Hendrik in Lekkerkerk. Verder gedenken we ook onze zuster De Kluiver, die uit het ziekenhuis ontslagen werd en weer thuis is in Regelbod. Zoeken we de Heere in onze gebeden. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat is de opwekking die we ontvangen in uw woord, Heere. Dat is ook de hartelijke uitnodiging om de weg van het gebed te gaan. Om u te zoeken, Heere, en bij u te brengen onze noden en zorgen, onze behoeften en alles waarin u voorzien moet. En dat is ook in alles, Heere. Er is geen terrein van ons leven. Er is geen aspect van ons bestaan. Er is niets in heel ons doen en laten waarvan we kunnen zeggen, en in dat opzicht mag ik op mezelf steunen. En kan ik putten uit eigen bronnen en heb ik genoeg aan wat ik mezelf geef. Dat zou schandelijke overschatting van onszelf zijn, Heere. En dat zou getuigen van een inzicht in onszelf en onze vermeende mogelijkheden, die in geen enkel opzicht overeenstemt met de realiteit van ons broze en zondige bestaan. En daarom ook in deze dienst, Heere, zoeken we uw aangezicht in het gebed. En laat dat in ons leven geen vreemde zaak zijn, om in het gebed tot u te gaan, Heere. Maar schenk het ons en laat het door de genade van uw Heilige Geest, die de geest der genade en der gebeden is, laat het een kenmerk van ons leven bestaan zijn, Heere. Dat we u zoeken. Dat ons leven gedragen wordt door de activiteit van het gebed in de uitstorting van ons hart en in het neerleggen van de dingen die we behoeven. Opdat we mensen zijn die in afhankelijkheid onze weg gaan, Heere. Opdat we beseffen dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En daarom dat we alle genade en ontferming van u, de Heere, nodig hebben. En dat we geen stap kunnen zetten en geen ademteug kunnen doen zonder dat u ons daartoe de kracht en de gelegenheid biedt. En dat ons leven broos is en slechts een hand breed, een schaduw slechts. En dat er in ons leven geen verwachting is. En daarom, Heere, ook vanmorgen is er weer alle reden om uw aangezicht te zoeken. U hebt ons op deze voorjaarsmorgen samengebracht, nu het weer zondag geworden is, binnen de muren van dit Godsgebouw. Moedig danken we u, Heere, dat daar gelegenheid toe is, dat u ons die plek in deze bruisende stad gegeven hebt. Een stille plaats om ons voor uw aangezicht af te zonderen, onze oren te spitsen en ons hart te neigen tot het ontvangen van uw heilig woord dat u ons doet prediken. Maar ook een plaats om ons hart uit te storten en tot u te gaan met onze gebeden in voorbeden en dankzegging. Heere, en deze plaats is een goede plaats als u erbij bent. Als u vanuit de hoge hemel betoont dat u het waar maakt, dat u er zijn wilt, Heere. Daar waar er slechts twee of drie vergaderd zijn in uw naam. En dat u dan zelf door uw geest en ontferming een plaats wilt nemen. En uw woord dat ons verkondigd wordt vruchtbaar wilt laten zijn in onze harten. We zoeken u, Heere. En wij bidden of u in dat alles voorzien wilt. Of u ons leven zo leiden wilt, ook deze dag, dat we iets ontvangen mogen van dat waartoe we samen gekomen zijn. Maar wat zijn we afhankelijk? We hebben vanmorgen wijsheid nodig. Wijsheid om uw woord te ontvouwen. En wijsheid om dat woord ook te ontvangen, Heere. Om het niet alleen met ons verstand te ontvangen, maar het ook in ons hart te mogen opslaan en het daar te mogen bewaren. Wijsheid hebben we nodig. En nu hebben we daarover gelezen in uw woord. Dat wie het aan wijsheid ontbreekt, en dat geldt ons allen, omdat we een verduisterd verstand hebben van nature, en omdat wij vanuit onszelf niet kunnen verstaan de dingen die van de geest van God zijn. Daarom hebt u het gezegd, als het u daaraan u ontbreekt. En als u dat gebrek ook kent, dat u ze van mij begeren, die wijsheid, zoals Salomo ooit deed. O Heere, geef mij wijsheid. Wilt u mijn hart verlichten met de geest der wijsheid, dat hij ze van mij begeren, die een iegelijk, mildelijk geeft en niet verwijt. En het zal hem gegeven worden. Heere, dat is een heerlijke belofte die u in uw woord gegeven hebt. Wilt u het nu maar schenken dat we vanmorgen onze lege vaten voor u neerzetten. En daarin belijden, Heere, dat we het ook vanmorgen van u moeten ontvangen. Leid ons op al onze wegen. En die kunnen heel onderscheiden zijn. Onze wegen kunnen wegen van druk en van moeite. En van verdriet en van rouw zijn. Waardoor ons hart is neergebogen geworden. En waardoor we gebogen gaan onder de last van de dingen die u op onze schouders gelegd hebt. En ook dat weer kunnen onderscheidende dingen zijn, Heere. Maar we dragen vanmorgen elkaar en u de Heere op. U die van al die dingen weet. wilt u er toch genadig in voorzien, opdat we onze weg op u mogen wentelen en opdat we met het oog op u gericht, Heere, als u het geeft, dan is het zo, toch onze weg gaan mogen. En dan moeten we dan een kruis dragen, een zwaar kruis. Geef dat we het achter u aan mogen doen, door uw ontferming en goedheid. Of wanneer er andere dingen zijn die ons teisteren, Heere, zorgen over onszelf, of over anderen, of zorgen over de gemeente. O Heere, doe ons toch zien dat bij u de bron van alle genade is. En dat we bij alle tobberijen, Heere, dat we bij u moeten zijn. En geef dat er in ons hart en dat er in het hart van uw kinderen iets zijn mag. Een stil vertrouwen op u, dat u van alle gebrek en van alle nooddruft geeft. En geef ons iets te kennen van dat geloofsvertrouwen van de apostel Paulus, die het belijden mocht. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen, in heerlijkheid door Christus Jezus. Want u hebt een zoon, Heere, en die zoon is inmiddels verheven aan uw rechterhand. En die zoon is de grote koning van zijn kerk. En die zoon is de voorbidder van zijn kerk. En die zoon is de profeet die op deze aarde zijn woord doet verkondigen. En ziende op hem mag er hoop en verwachting zijn, ook voor deze dag, ook voor de diensten hier in ons eigen kerkgebouw. Heere, zie dan op ons neer. We bidden nu voor onze broeder Den Breien. Danken u dat hij na zoveel weken ziekenhuisverblijf daaruit ontslagen kon worden. En nu is er een nieuwe fase ingegaan. Wilt u hem bijstaan, Heere, in al zijn zwakheid en in al zijn nood en in al zijn klacht voor u. Heere, gedenk hem en geef dat het nog mee mag vallen. Wilt u geven dat de therapie helpen mag en dat hij herstellen mag verder en boven alles. Dat het licht in zijn ziel mag zijn, bij hem en bij zijn vrouw en bij allen die hen lief hebben. Gedenk ze, o Heere, en maak het goed met uzelf. Dat bidden we ook voor onze zuster de Kluiver. Ook zij is nog niet geheel hersteld, hoewel ze weer thuis mag zijn. Wilt u haar opbeuren en nabij zijn? En laat, Heere, de wetenschap in haar ziel mogen zijn. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Gedenk haar. En gedenk allen die met moeite en zorgen wegzoeken. Zie op ons neer, jongeren en ouderen. En wees ons, o Heere, in alles nabij. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen uit Psalm 69. Psalm 69, de versen 4 en 14. 4 en 14 van Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. En ook het 14e vers, het laatste, uit Psalm 69. U krijgt gelegenheid om de gave van uw liefde af te zonderen. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de diaconie. En na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij luisteren, gemeente, vanmorgen, evenals dat vorige week het geval was, naar het woord van de Heer, zoals dat tot ons komt uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Korintiërs. 1 Korinthe dus, en daarvan hoofdstuk 15. Vandaag het eerste gedeelte van het 7e vers. De stof voor de prediking vindt u dus in 1 Korinthe 15, vers 7a. Deze woorden. Daarna is hij gezien van Jacobus. Tot zover. Dat is enigszins een wat raadselachtig woord, geliefden. Ik heb u vorige week herinnerd aan de aanleiding van de apostel Paulus om deze brief aan de gemeente van de Korintiërs te schrijven, en met name om zo breed, aan het einde van deze brief, zo breed te spreken en zo diep uit te wijden over het thema van de opstanding van de Heere Jezus. En ik heb u toen gezegd, er was in de gemeente van Korinthe een dwaling ingeslopen, onder invloed van de Griekse, de Helleense filosofie van die dagen. Een filosofie die met het lichaam maar weinig ophoudt en alles zette op de noemer van de ziel. En daarom werd in die tijd en in dat gebied daar gedacht dat er geen opstanding der doden was. Wanneer een mens gestorven was, dan ging zijn lichaam ter aarde en dat was het dan ook. Opstanding van de dood, wanneer dan ook en hoe dan ook, het zou nooit en te nimmer plaatsvinden. Wel nu, zegt de apostel, als dat het geval is, wanneer er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als de Heer Jezus niet opgewekt is, wel, dan kun je wel in de schriften lezen wat je wil en dan kun je wel onder de prediking zitten wat je wil, maar dan is je geloof ijdel. En dan is de prediking ijdel. En dan is ieder die tot dusver gemeend had dat hij God diende en dat zijn hoop en zijn zaligheid bij de Heere zou zijn in eeuwigheid, er zou werkelijk niets van aan zijn. Dan bent u de meest beklagenswaardige van alle mensen, zegt de apostel. En wat de prediking betreft, Paulus zegt, dan moest ik er maar mee stoppen, want dan heeft het geen enkele zin en dan heeft het geen enkele inhoud. Als waar is wat u zegt. En wanneer dient ten gevolge daarom ook de Heere Jezus niet is opgewekt. Maar gemeente, de apostel, hij stopt er niet mee. Integendeel, hij stelt er iets anders tegenover. Hij zegt, het is niet waar, maar nu, vers 20 van hoofdstuk 15, maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling van degenen die ons slapen zijn. En hoe de apostel dat zo zeker weet? Ja, hij heeft zelf dat evangelie uit de hand van Christus ontvangen. Het is hem overgeleverd. En daarbij ook is de opgestaande Heere Jezus niet verschenen aan talloos velen? Heeft hij zich niet laten zien aan zijn discipelen? Is hij niet degene die al de zijnen gevonden heeft en het getoond heeft? Zelfs Thomas heeft uitgenodigd om te bezien de wonden die nog zichtbaar waren. Hij is verschenen, zegt Paulus, aan Cephas en aan de 12 en aan meer dan 500 broeders op eenmaal en aan Jacobus. In dit verband, gemeente, klinkt dus de naam van Jacobus. De Heer Jezus, hij heeft zich vertoond aan verdrietige vrouwen bij het graf, aan twijfelende mannen op weg naar Emmaus, aan een wanhopige Simon Petrus, aan een zwaarmoedige Thomas, aan vele anderen, aan tobbende, aan een nachtlang vissende discipelen. Hij heeft ze opgezocht en hij vond ze waar ze waren. En hij heeft zichzelf geopenbaard als de opgestane die zijn belofte heeft waargemaakt. Ik ben de opstanding en het leven. En zo ook aan Jacobus. En als gemeente, als het de Heilige Geest niet behaagd had om dit door middel van de apostel Paulus mee te delen en in de schrift neer te leggen, we zouden het nooit geweten hebben. Maar de Heere wilde dat het wel bekend zou zijn. Ook aan Jacobus. En dat is verrassend. Daar hebben de discipelen van opgezien. Meer nog, jawel, meer nog dan toen ze hoorden dat de Heer Jezus aan Simon Petrus verschenen was. Toen ze het hoorden, hij is aan Jacobus verschenen. Toen hebben ze elkaar in de ogen gezien. En toen hebben ze gezegd, aan Jacobus, oh wat een wonder. Christus Jezus, die zich aan Jacobus heeft geopenbaard. Gemeente, naar dat evangelie gaan we vanmorgen luisteren. De Heer Jezus verschijnt aan Jacobus. Drie lijnen ontdekken we. Allereerst, Jacobus zich ergerend aan de Heer Jezus. Vervolgens, Jacobus bezocht door de Heer Jezus. En tenslotte, Jacobus ingewonnen voor de Heer Jezus. Jacobus zich ergerend aan de Heer Jezus, bezocht door en ingewonnen voor de Heer Jezus. Laten we, gemeente, ons eerst eens afvragen wie er hier bedoeld wordt. Wie is eigenlijk deze Jacobus? Over wie spreken we eigenlijk? Nou, dat is niet zo heel gemakkelijk, want er zijn nogal wat mensen in het Nieuwe Testament die de naam Jacobus dragen. Laat ik het vanmorgen beperken tot een drietal. Allereerst is daar natuurlijk de discipel Jacobus, de zoon van Zebedeus, de broer van Johannes. Zij die samen Boanerges genoemd worden, zonen van de donder. Deze Jacobus, hij stierf als martelaar door het zwaard van de wrede koning Herodes, ons beschreven in Handelingen 12. Vervolgens was er onder de discipelen nog iemand die deze naam droeg, namelijk de zoon van Alfeus, bijgenaamd de Kleine. En dan was daar nog een Jacobus. Nee, een discipel van de Heer Jezus was hij niet. Hij was veeleer een tegenstander van de Heer Jezus. Ik zei het u al, een die zich ergerde aan hem, een verklaarde tegenstander van hem. Hij was een van de zonen van Maria en Jozef, een broer van de Heer Jezus dus. We vinden zijn naam onder meer in Markus 6, waar we lezen dat de Heer Jezus vier broers heeft gehad. Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En daarnaast had de Heer Jezus ook nog enkele zusters. Wel, gemeente, er is alle reden en er zijn vele goede gronden om aan te nemen dat het om deze Jacobus gaat. Jacobus, de broeder des Heren, de halfbroer van hem dus. Jacobus, die waarschijnlijk ook de oudste van de andere broers geweest is, die een leeftijd tussen de Heer Jezus opvolgde en die hem ook in het gezin waarin zij samen met de anderen zijn opgegroeid en opgevoed, heel nauw, ongetwijfeld heel nauw aan elkaar verbonden waren. Twee broers die misschien maar nauwelijks een jaar of iets meer van elkaar in leeftijd verschilden. Maar deze Jacobus, hij zag weinig of niets in de Heere Jezus. In Johannes 7 vers 5 lezen we dat zijn broers niet in hem geloofden. Wat moet dat voor Maria en ook voor Jozef geweest zijn in haar gezin? Ze had één zoon, dat was een heel bijzondere zoon. Dat was een zoon die zij onder het hart gedragen had en die ze ontvangen had van de Heilige Geest. Deze zoon van haar, die tegelijkertijd haar Heer was. Deze zoon die zo bijzonder was. Deze zoon van wie Simeon het gezegd had dat een zwaard door haar ziel zou gaan met het oog op hem. Maar gemeente, wat denkt u? Dat zwaard dat door het hart van Maria gegaan is, dat heeft niet alleen betrekking op het lijden van de Heere Jezus. Maar wat denkt u, zal dat ook niet betrekking gehad hebben daarop, dat ze heeft moeten constateren, met spijt en met zwart smart, meer en meer heeft moeten constateren, dat niemand verder van haar gezin, behalve haar geliefde man Jozef, maar dat verder niemand van haar gezin, in haar oudste zoon, in deze Jezus, die de zoon van God was, de gezalfde des Heren, hem zag, die hij ook werkelijk was. Ze herkenden hem niet. Wat een kruis in het leven van Maria. Hij was haar Heer. Maar door de anderen in het gezin werd hij beschimd. En misschien wel bespot. En in ieder geval niet erkend. Wat een kruis. En u, die een kruis dragen moet, wellicht ook vanwege omstandigheden dat u ervaren moet, dat in uw omgeving de Heere Jezus Christus niet gekend en gediend wordt. Terwijl de dienst van hem in uw hart zo zwaar ligt. U verstaat er iets van. Maar dit lijden van Maria was heel uniek. Jacobus en de anderen, hoe het ook was, ze ergerden zich aan het optreden van de Heere Jezus. Zoals de broers van Jozef, die meesterdromer. En ze hebben het tegen elkaar ongetwijfeld gezegd. Wat wil die eigenlijk? Denkt hij soms dat hij meer is? Ja, hij is dan wel de oudste zoon, maar is ook maar de zoon van Jozef en Maria. De zoon van de timmerman. Hij werkt zoals wij werken en hij moet leren zoals wij leren. En hij eet van dezelfde tafel. En eens, als de Heere Jezus in Capernaum is en daar wonderen doet, dan komt hun ergernis wel op een heel bijzondere wijze openbaar. Want dan zijn ze er getuigen van dat de een na de ander door hem genezen wordt. En dan ergeren ze zich zo, en u kunt het lezen in Markus 3, dan zeggen ze tegen elkaar, hij is buiten zijn zinnen. En dan gaan ze naar hem toe om hem vast te houden, om hem als het ware weg te slepen, om hem te overmeesteren. Want het staat hun helemaal niet aan dat hij zo optreedt zoals hij doet. En ze zeggen tegen elkaar, deze broer van ons, deze Jezus, hij heeft allerlei onwerkelijke waanideeën en denkbeelden over zichzelf. Terwijl de Heere Jezus bezig was met de dingen van zijn vader. Wat een verblinding van deze Jacobus en van de anderen. En in de loop van de tijd wordt het er niet beter op. Want het is in het laatste jaar van het optreden van de Heere Jezus, zo rond het Loofhuttenfeest, dat al een groot deel van de mensen die in Galilea woonden naar Jeruzalem gegaan zijn. Maar dat de Heere Jezus nog enigszins talmt met zijn discipelen, dat hij daar nog enkele dagen verblijft. En dan zoeken opnieuw die broers hem op. U kunt het lezen in Johannes 7. En dan zeggen ze tegen hem al spottend, waarom moet u niet naar Jeruzalem toe? U bent toch de Messias en het is toch het grote feest van de Loofhutten? Daar moet u toch naartoe? U wilt toch zo graag door het leven gaan als het profeet? Wel, blijf dan niet hier, maar ga naar Jeruzalem toe. En ga uit onze ogen en verdwijn. Als u dan de Messias bent, zou u dan niet zich inspannen om de Romeinen te verjagen? Als u dan verlosser bent, dan ben je toch geen verlosser in het verborgene. Spottend en smalend gaan ze met de Heere Jezus om en ze geloofden niet in hem. En als de Heere Jezus straks gevangen wordt genomen en als hij straks aan het kruis hangt, dan zijn ook die broers in geen velden of wegen te bekennen. En dan is het heel schrijnend, geliefden, dat de Heere Jezus aan hen zijn moeder niet toevertrouwt. En dat de Heere Jezus het vanaf het kruis moet zeggen. Vrouw, zie, uw zoon. Maar dan staat daar niet een van haar zoons. Maar dan moet ze wijzen op Johannes. Zoon, zie uw moeder. En vanaf die dagen staat er, vanaf dat uur, nam Johannes haar in zijn huis. Tot beschaming van de zonen en de dochters van Maria. Ik zei u, wat moet dat voor leed geweest zijn voor Maria? Maar gemeente, wat moet dat voor leed en pijn en nood en smart in het leven van de Heere Jezus geweest zijn? We kunnen uit de evangeliën opmaken dat de Heere Jezus nogal eens verbleef in het gebied waar ook zijn moeder en zijn broers woonden. In Galilea, hij woonde immers in Capernaum. En we lezen nog alles van contacten. De Heere Jezus, hij heeft zijn moeder ook dikwijls bezocht. En wat Jacobus schrijft, we hebben het gelezen, dat de redelijke godsdienst is weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking. Hij heeft het in zijn eigen oudste broer gezien in de Heere Jezus. Die zocht zijn moeder op. Maar telkens weer moest de Heere Jezus ervaren dat binnen het gezin waarin hij was opgegroeid alleen maar afkeer en afweer was. En het is zijn psalm geweest. Psalm 69, dat is zijn psalm geweest, geliefde. Niet alleen, en dat is in het begin van zijn optreden geweest, niet alleen dat de discipelen dat ontdekken en dat ze zeggen dat het waar is, dat het over hem geschreven staat in Psalm 69, de ijver des Heren heeft hem verteerd, maar ook dit van Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd. En onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. De Heere Jezus Christus. Hij heeft geleden onder de afwijzing van zijn broers en zusters. Uit alles blijkt het. Ze geloven niet in hem. Ze haten hem. Waarom? Hierom, geliefde gemeente, omdat ze zich aan hem niet willen verliezen. Omdat ze onder hem niet willen buigen. Omdat ze hem niet willen erkennen als de zaligmaker van zondaren. Want ze hadden geen zonde. En naar alle waarschijnlijkheid is deze houding gepaard gegaan met een keurige godsdienstigheid. En met een stipte nauwgezetheid. En met een vroomheid waar anderen nog een voorbeeld aan konden nemen. Maar een zaligmaker, die hadden ze niet nodig. Want een zaligmaker komt om mensen vrij te maken van hun zonden. En die hadden ze niet, daar konden ze zelf voor zorgen. En de Heere Jezus was gekomen voor verlorenen als de zoon des mensen. Maar ze waren niet verloren, ze hadden hem niet nodig. Jacobus, een stipte wetsbetracht. Een man die zijn weg zocht in de weg van het woord, maar Christus daarin niet herkend heeft. Hij kon wel voor zichzelf zorgen. Gemeente, een korte toepassing in deze eerste gedachte. Het is wat. Het is wat. Te leven in de directe nabijheid van de Heere Jezus Christus. En hem niet nodig te hebben. Geen gebruik van hem te maken. Omdat wat hij mij aanbiedt, bij mij helemaal niet past. Ik wil door hem niet als een zondaar behandeld worden. En als een goddeloze en als een verlorene. Het past mij niet. Voor hem te buigen. Ik sta liever rechtop. Ik ben liever een rechtvaardige in eigen oog. Dan een die met een neergebogen hoofd tot hem de toevlucht neemt. Gemeente, het is wat. Het is wat om in de directe nabijheid van het woord van deze Christus te leven. En dan trek ik de lijn naar ons, naar u en naar jou en naar mij door. Het is wat om elke keer opnieuw dat woord van hem te mogen ontvangen. En daarin hem als het ware te horen spreken. Rechtstreeks op u en op uw ziel gericht. Als hij het zegt. Mijn zoon, geef mij uw hart. Als hij het zegt. Kom hierheen. Kom naar mij toe. En word behouden. Want waarom zou je toch op jezelf blijven staan? Waarom zou je toch menen dat je het zonder mij kunt doen? Deze Heere Jezus, geliefde. Hij wil verlossen van het verderf. Maar ik heb helemaal geen verderf. En hij wil verzoening doen van mijn zonden. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen zonden. En hij wil mij bevrijden van de schuld. Maar ik voel geen schuld. Ik heb het niet. Ja, misschien wel in mijn mond, dat wel. Gemeente, ik kan zelfs nog een fariseer zijn. In het gewaad van de tollenaar. Zo kan het ook zelfs nog. Dat wanneer de dominee op bezoek komt, of wanneer er huisbezoek is, dat ik het allemaal instemmend toeknik. En dat ik zeg, het is allemaal waar. Maar ik val het niet toe. Deze Heere Jezus, geliefden, Hij is er één die eet met tollenaren en met zondaren. En daar lag nou net de ergernis van Jacobus. Hij wilde niet met die tollenaren en die zondaren op één hoop geworpen worden. En deze Heere Jezus, die was gekomen omdat zijn goddelijke Vader deze wereld zo lief gehad heeft. Maar Jacobus wilde niet als wereld bestempeld worden. Hij was er te goed voor. Zijn wij er ook te goed voor, gemeente? Te goed om door hem bediend te worden? Te rijk om door hem bedeeld te worden? Te rechtvaardig om door hem gezaligd te worden? Zijn we er te veel onszelf voor? Weet u, maar dan gaat er iets in werking. Ja, dan gaat er iets in werking wat de Heere Jezus in datzelfde gebied daar in Galilea gezegd heeft. Toen begon hij de steden, waarin zijn krachten het meest geschied waren, te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Jacobus, Jacobus, wee u Jacobus, want het zal u in de dag van het gericht zwaarder zijn dan Tyrus en Sidon, die mij zo dichtbij niet gehad hebben. De ergernis van Jacobus, geliefde, moet u zeggen, ik ontwaar het in mijn eigen hart. En ik kom het in mijn eigen leven tegen. Laat vanmorgen u de spiegel voorgehouden worden. Deze Jacobus, hij ging een weg. Een weg die uit zou lopen op het verderf. Want dat was de weg die hij gekozen had. Was het niet? En nu komen we bij onze tweede gedachte. Want nu gaat er iets wonderlijks gebeuren. Nu gaat er iets gebeuren wat maar op één plaats in de Bijbel beschreven staat. En dat is de plaats van onze tekst. Hij is van Jacobus gezien. Soberder en korter kan het niet gezegd worden. In het Grieks van de apostel Paulus, gemeente, staat het maar met drie woorden. Daarna gezien van Jacobus. Maar in deze woorden, in dit korte getuigenis, ligt het geheim verklaard van de opzoekende genade van God en van de eenzijdige ontferming van Hem, Christus Jezus, die ze opzoekt, die hier Jacobus opzoekt, een zichzelf handhavende zondaar, een mens die van Christus niets weten wil, een vijand van God en een vijand van Christus en een vijand van de zaligheid en van de weg van de zaligheid, die meent dat hij zelf wel die weg kan gaan. En die wordt opgezocht. Deze Jacobus. Daarna is hij gezien van Jacobus. Je zou toch zeggen, gemeente, dat is toch eigenlijk helemaal in strijd met de openbaring van de Heere Jezus zelf. Had de Heere Jezus het niet gezegd dat hij gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was? Nou, deze Jacobus was in zichzelf helemaal geen verloren mens. Hij was zo'n schriftgeleerde, zo'n fariseer die daar stond, vooraan op het tempelplein, en die het uitriep: ik dank u, Heere, dat ik niet ben zoals die verlorene daar. Daar, die tollenaar. En had de Heere Jezus het niet gezegd? Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn: ik ben niet gekomen om te zoeken en te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En deze Jacobus, hij was zo'n rechtvaardige. Hij was er een die stond rechtop voor de Heer, en hij meende dat wanneer hij ooit voor de rechterstoel van God zou komen, dat hij dan nog rechtop zou kunnen staan. Want dan had hij wel een aantal verkeerde dingen, maar hij had zoveel goede dingen, en de weegschaal zou toch doorslaan naar het goede, en daarmee zou hij het kunnen doen. Maar we lezen toch altijd in de schrift dat de Heer Jezus zulke mensen niet opzoekt, omdat ze hem niet nodig hebben. Ze verwerpen hem en daarom verwerpt hij ze. U zegt, hoe kan dat dan? Er was toch in deze Jacobus helemaal niets als een aanknopingspunt van de Heer Jezus. Deze Jacobus die liep niet over de wereld, klagend over zijn zonde en roepend om genade. Dat horen we helemaal niet uit de mond van Jacobus. Ik wil u er dit op zeggen, gemeente. Het is de wil van de Heere geweest om ten aanzien van de zaligheid en het zaligmakende werk aangaande Jacobus alleen maar dit feit mee te delen. Meer niet. Daarna is hij gezien van Jacobus. Wat eraan vooraf gegaan is, we weten het niet. Hoe het gesprek verlopen is, wat de inhoud daarvan was, we weten het niet. Wat de reactie van Jacobus geweest is, hoe hun afscheid geweest is, we weten het niet. Wat er direct uitgewerkt heeft, we weten het niet. Alleen dit. Daarna is hij gezien van Jacobus. En daar moeten we het mee doen. Maar dan zitten daar tegelijkertijd wel een paar lessen in. En die zijn buitengewoon leerzaam, gemeente. Allereerst deze les. Dit, dat het hier om gaat. Dat dit het is wat onmisbaar is in het leven van u en in het leven van mij en in het leven van jou en van iedereen. Dit is het, door de Heere Jezus opgezocht te zijn. Dat is onmisbaar. Er kan veel zijn en er kan veel niet zijn. Maar de schrift zegt ons, en de Heere God, de Heilige Geest zelf, hij zegt het ons vanmorgen in deze sobere, korte tekst. Hier gaat het om. Het is een woord van Shakespeare, to be or not to be, that's the question. Zijn of niet zijn, hier gaat het om. Dit, of Christus mij verschenen is. Of ik hem ontmoet heb, ja, of hij mij ontmoet is. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En Christus Jezus, die gij gezonden hebt. Hier gaat het om, hier draait het om. Gemeente, er kan zoveel zijn in ons leven. Ik kan de kennis van Nicodemus hebben. En ik kan de stiptheid van de rijke jongeling hebben. En de ijver van Saulus van Tarsen. En het berouw van Esau. En de wroeging van Judas. En de wanhoop van Kain. Er kan zoveel zijn, gemeente. Er kan in mijn gemeente zoveel zijn waarvan ik zeg, maar dat is toch niet van mezelf. De gedrevenheid van Petrus. De onkreukbaarheid van Nathanael, de gaven van profetie van Biliam en de zendingsijver van Demas. Er kan zoveel zijn. Maar als ik dit niet heb, als dit in mijn leven een zaak is waarvan ik zeggen mag, dit is de zaak die gij zelf in mijn hart gelegd hebt. Als dit er niet is, met alles wat ik heb en met alles wat ik ben, geliefde gemeente, hierom gaat het. Daarna is hij gezien van Jacobus. Dat is het eerste. Dat dit onmisbaar is. En daar volgt ook het tweede uit. Want wat denkt u waarom nu alleen dit ene genoemd is? Wel, om aan te wijzen dat aan de komst van de Heere in mijn leven, en ik zeg het wat toegespitst vanmorgen, dat aan de komst van de Heere in mijn leven ten diepste niets vooraf gaat. Niets van mij tenminste. Niets wat ik presteren moet. Geen gestalte waarin ik mij persen moet. Niets. Gemeente, laat ik het zo zeggen. Er gaat aan de ontmoeting van Christus met mijn verloren ziel geen enkele gestalte vooraf, dan alleen mijn vleeselijke en mijn vreselijke wanstaltigheid. Meer niet. Wie ik ben voor God, een zondaar, een verloren zondaar en meer niet. Mijn verlorenheid voor hem, in mijn ongerechtigheid of in mijn eigen gerechtigheid. Gemeente, het wordt me, wanneer ik in de gemeente kom, wel eens gevraagd. En het zijn echt niet de onverschilligsten die het vragen. Dan wordt er gevraagd, maar wat moet ik nu doen om zalig te worden? Ik bid en ik lees en ik roep en ik ben met van alles bezig. Wat moet ik nou doen om zalig te worden? Dit, geliefden, de ontmoeting met Christus. U zegt, maar dat staat niet aan mij te doen. En dat is het nou net. Dat is het nou net. Door alles heen te zakken wat van u is. En te wachten op hem. Nee, niet in een lijdelijke passiviteit. Maar dat wat de apostel Paulus gezegd heeft tot de stokbewaarder. Die hetzelfde vroeg. In dat crisisuur van zijn leven. Wat moet ik doen om zalig te worden? Toen had de apostel maar één woord. Geloof in de Heere Jezus Christus. En ge zult zalig worden. U zegt maar, wat is dat dan, dat geloof? Dit is het, geliefde. Dat ik mij zaligen laat. Dat ik buigen ga voor hem. Dat ik al het mijne inlever, dat er aan mij niets meer is wat enig gewicht ten behoeve van mijn zaligheid zijn kan. Dat ik voor hem alles verlies, dat ik mezelf verlies, dat ik het opgeef voor hem en dat ik voor hem niet meer ben dan wie ik ben, een zondaar. En ook al moet u zeggen, ja, maar ik ben zo'n hooghartige zondaar. En ik ben zo'n verwaten zondaar. En ik ben zo'n eigen gerechtigde zondaar. En ik denk dat ik zoveel ben. Nou, geliefden, wees dat dan voor hem. En beleid het voor de Heer. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ik moet het God laten doen. En dat heeft de Heere Jezus aan Jacobus geleerd. Ongetwijfeld. Zoals hij het ook aan die andere man geleerd heeft. En wie hij ook verschenen is in zijn eigen gerechtigheid. Aan Saulus. Saulus van Tarsen op de weg naar Damascus. Saulus had er ook niet om gevraagd. En daar plotseling, er was een licht van de hemel. En daar lag die Saulus. En hij moest alles inleveren. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzen en tegen de prikkels te slaan. En dan. En dan die vraag. Waarin de apostel, nee, hij is nog geen apostel, waarin Saulus zichzelf uitlevert, Heere. Wat wilt ge dat ik doen zal? De Heilige Geest, geliefden, heeft het niet nodig geacht om ons het gesprek van de Heere Jezus met Jacobus weer te geven. Maar hij zegt in deze korte woorden dit, dat hij nou de eerste is. Dat hij hem heeft opgezocht. Geliefden, dat moet Christus in ons leven worden. Hij moet de eerste worden en hij moet de laatste worden. Hij moet alles worden. Niet Jacobus had naar de Heere Jezus gevraagd, maar hij, de opgestane, had naar zijn broeder in het vlees, naar deze Jacobus gevraagd. En dat geliefden, dat is de oorzaak van de zaligheid. Ja, dat is de zaligheid zelf, dat God mij opzoekt en dat hij mij vindt waar ik ben, in mijn ongerechtigheid en in mijn eigen gerechtigheid. Zelfs als Farizeese zondaar, een zondaar met een hoog hart, een zondaar met allerlei eigendunk, een zondaar met ergernis aan de weg der zaligheid. Zo vindt hij mij. Ik ben daar ooit eens bijzonder door getroffen. Dat is al bijna 30 jaar geleden. Dat mijn vrouw en ik een avondmaalsviering in Schotland hebben bijgewoond. Een zogenaamde communion season. En ik zal nooit vergeten. De avondmaalstoespraak van dominee Tallach. Daar heel ver op de Buitenhebriden in Schotland. Na een lange stilte. Een lange stilte ter meditatie aan de avondmaalstafel. Een indrukwekkende stilte. Toen deze dominee Tallach het woord nam. En hij ongeveer een half uur het woord van God bediende. Uit dit woord van de Heere Jezus. You have not chosen me, but I have chosen you. Gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. Dat, geliefden, dat is de zaligheid. O, dan kan ik door God een zoeker van hem gemaakt zijn. Maar het legt geen gewicht in de schaal. Dan ben ik voorwerp van zijn zoeken. Dan ben ik voorwerp van zijn vinden. Dan vindt hij mij. En dan kan ik niets anders dan mezelf aan hem uitleveren. Op hoop, tegen hoop, wie ik ook ben. En dan zal het zeker ook zo bij Jacobus geweest zijn. Dan gaat de Heere Jezus niet om de zonden heen. Ook niet om de zonde van hoogmoed en van godsdienstige eigengerechtigheid. Want weet dan wie hij is. Dan is hij de grote profeet en leraar. Die met zijn goddelijk woord mijn leven doorlicht. En mij ontmaskert. En zegt wie ik ben. Zodat ik buigen moet. En het erkennen moet. En geen woord meer tot mijn verontschuldiging inbrengen kan. En dan is hij ook die koning. Die al mijn weerstanden verbreekt. En die mijn hart murf maakt. Mijn stenen hart tot een vlezen hart maakt. En mij doet buigen voor hem. Maar geliefden. Oh, ik zeg niet dat het alles op één dag geleerd wordt. Maar dan is hij ook die ontfermende hoge priester. Die nou weet heeft hoe te doen met mijn zonden en met mijn eigen gerechtigheid en met mijn ongerechtigheid. Dan heeft deze hoge priester bloed tot zijn beschikking. En het is zijn eigen hartebloed. Dan weet hij mijn onreine ziel te besprenkelen met het bloed van zijn genade. En dan maakt hij het waar. Het bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dan klinkt zijn stem. Ziet, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. En zo ik lust heb in de dood van de eigen gerechtigde zondaar. Ik heb er geen lust in. Maar hierin heb ik lust. Dat de zondaar zich bekeert en leeft. En dan weet hij het te doen. En dan weet hij het te maken. Als ik daar lig. In mijn dood en in mijn ongerechtigheid. Dan is hij het. In zijn opzoekende ontferming. Die het tot me zegt. Leef. Ja, leef. Gemeente, gaat uw hart naar hem uit. Hij die de opgestane is. Hij die zoekt. En hij die vindt. Hij die een volkomen zaligmaker is. En hij die zijn werk doet bij verrassing. Want er is in mij niets wat aanleiding geeft en aanknopingspunt. Hij die zijn werk doet gepast. Want wat hij mij geeft, het sluit aan bij mijn grote nood en dood. En dan brengt hij alles mee. Alles wat ik nodig heb. Dan breekt hij mijn verzet. En hoe lang dit gesprek met Jacobus geduurd heeft, we weten het niet. Maar het heeft zijn leven omgezet. Het heeft zijn leven veranderd. En deze Heere Jezus Christus, geliefden, hij leeft nog. Hij is nog de zaligmaker.
Hij is nog de opgestane. Hij is nog de almachtige. En hij doet nog zijn werk. Als profeet en als priester. En als koning. Mag ik aan u dit evangelie aanbieden? Mag ik u lokken om het met hem te wagen? U die ermee loopt, u die het zeggen moet. En nou ben ik zo'n Jacobus. Nou ben ik er zo een die vol met eigen gerechtigheid en vol van verzet zit. Weet dit, geliefden, bij de Heere is raad en bij de Heere is hulp. En laat het uw gebed zijn. Heere, zoals u Jacobus bezocht hebt, bezoek mij met uw heil. En spreek gij tot mijn hart. Ik ben uw heil alleen. Jacobus, hij is bezocht door de Heere Jezus, maar hij is ook overwonnen door de Heere Jezus. Want toen, na dit bezoek, is er bij hem alles veranderd. En niet alleen aan de buitenkant, misschien was dat maar nauwelijks nodig aan de buitenkant. Dat is ook een voorrecht. Als de Heere je zaligmakend bewerken gaat, dat er eigenlijk nauwelijks wat hoeft te veranderen aan de buitenkant. Omdat je toch al in de dienst van de Heere zocht te gaan. Nee, niet als een prestatie, maar het is wel een voorrecht. Maar van binnen is er van alles bij Jacobus veranderd. Want in zijn leven is dat grote voorrecht van de wedergeboorte plaats gegrepen. Zijn verstand is verlicht, zodat hij ging verstaan en onderscheiden de dingen die van de geest van God zijn. Zijn wil werd vernieuwd. Zijn hart werd veranderd. En er vond in hem plaats wat onze Dordtse leerregels zeggen. De Heere beweegt en sterkt die boze wil. Alzo dat hij als een goede boom vruchten van dankbaarheid en van goede werken gaat voortbrengen. Want de opgestane Heer Jezus, hij brengt zijn paasgeest mee. En dat is ook de Pinkstergeest. Ja, zelfs voor Pinksteren heeft de Heere Jezus zijn geest al geschonken aan zijn discipelen. Ontvang de Heilige Geest. En ongetwijfeld heeft ook Jacobus deel ontvangen aan die geest. En dan gaat Jacobus vragen naar de wil van de Heer. U zegt, hoe weet u dat allemaal? Gemeente, omdat er in het boek Handelingen zoveel over deze Jacobus staat. Maar dan is het een heel andere Jacobus geworden. Dan is hij vernieuwd. Ja, deze Jacobus, hij is een voorbeeld van Gods zaligheid geworden. Hij die brieste tegen het werk en de weg van zijn broeder, de Heere Jezus Christus. Hij is een gewillige dienaar van deze Heere Jezus geworden. Eerst zag hij geen heerlijkheid in hem. Maar nu is alles heerlijkheid in deze Christus Jezus, die hij heeft leren aanbidden. Wat wordt er zoal over Jacobus gezegd? Ik zeg het u kort, gemeente. Als de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, waar treffen we Jacobus dan aan? Wel, dan treffen we hem aan bij de discipelen van de Heere Jezus. Bij die kring van 120. Die daar roepen en smeken en bidden tot de Heere. Ziet u het maar na in Handelingen 1 vers 14. Jacobus, hij is erbij. En niet alleen Jacobus, maar ook zijn moeder Maria. En wat een wonder. Zelfs zijn andere broers. Er is veel veranderd in dat korte aantal dagen in de kring van het gezin van Maria. Jacobus, hij kan ervan getuigen dat Christus Jezus hem heeft opgezocht. En het is misschien wel door zijn getuigenis dat ook zijn andere broers zijn ingewonnen voor de dienst van de Heere. Jacobus, hij is een biddend mens geworden en hij heeft met de anderen geworsteld om de vervulling van de belofte van de Heilige Geest. En daarbij is het niet gebleven. Jacobus, hij voegde zich na de Pinksterdag bij de gemeente van Jeruzalem en heeft er een bijzondere plaats in genomen. Als, en u vindt het in Handelingen 12 vers 17, als Petrus op wonderlijke wijze uit de gevangenis gered wordt, dan heeft hij een boodschap speciaal voor Jacobus. En als de apostel Paulus vele jaren later van zijn derde zendingsreis terugkomt, Handelingen 21 vers 18, dan gaat hij eerst naar Jacobus toe. Jacobus, hij was een belangrijk man in de gemeente van Jeruzalem geworden. Uit alles blijkt het. Jacobus, hij is met bijzondere gaven bedeeld geworden. En als in Handelingen 15 ons het apostelconvent beschreven wordt, en daar aangaande heel belangrijke dingen, beslissingen genomen moeten worden, dan is het Jacobus wiens stem de doorslag geeft. Geen wonder dan ook dat apostel Paulus in Galaten 2, Jacobus, let wel, deze Jacobus, samen met Petrus en Johannes, die behoorden tot de eerste discipelen van de Heer Jezus, noemt. Een pilaar van de gemeente Gods. Een steunpilaar, een pilaar der waarheid voor de gemeente van de Heer Jezus op aarde. En wat zegt ons dit alles, geliefden? Dat God niet alleen in zijn genade zondaren opzoekt, maar dat de Heer met zijn genade ook het spoor trekt in het leven van mensenkinderen. God verandert mensen. Jacobus, hij is er een voorbeeld van. Niet alleen goddeloze zondaars en brute en wrede tirannen, zoals koning Manasse en de moordenaar aan het kruis, die ingewonnen worden voor de dienst van Christus. Maar ook zelfgenoegzame en eigengerechtigde mensen die vol zaten met alles wat ze meenden te weten. De Heere neemt het alles af om het zijne ervoor in de plaats te stellen. En nu hoop ik, geliefden, dat er onder ons zijn die zich hierin herkennen. Ja, wier verlangen en begeerte het is om op dezelfde wijze of soortgelijke wijze voorwerp van deze genade van Christus te zijn. Ik zeg u, het is eenzijdige genade. Het is soevereine genade. Het is genade die niets van het uwe in aanmerking neemt. En heb u zelf er maar voor over. En moet u zeggen, Heere, is het nog mogelijk, zo'n mens die vol zit met verzet en weerstand tegen genade en de weg der genade, is het nog mogelijk? Dan zal Jacobus het zeggen. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Deze God, de God van Jacobus en de Christus van Jacobus en de geest van Jacobus, geliefden, hij leeft nog. En tenslotte is er van Jacobus nog een brief overgeleverd. De algemene zendbrief van Jacobus, geschreven aan de christenen in de verstrooiing. En dat het Jacobus ernst geworden is met de dienst van de Heere, van zijn Heere en zaligmaker, daar is deze aangrijpende brief het getuigenis van. Als er ooit één opgekomen is voor een leven in de dienst van de Heere, zuiver voor Gods aangezicht en heilig, dan is het Jacobus geweest. Jacobus heeft het geleerd wat het is. Het leven der bekering. In de opstanding van de oude mens. En de afsterving van. In de opstanding van de nieuwe mens. En de afsterving van de oude mens. En ooit. Ooit is er een ogenblik gekomen. Dat deze Jacobus geheel is afgestorven aan zichzelf. Toen was hij rijp gemaakt. Rijp om voor eeuwig te zijn bij hem die zijn oudste broeder, maar tegelijkertijd zijn zaligmaker was. Jacobus is zijn leven geëindigd als martelaar. Toen Jeruzalem in het jaar 68 verwoest werd door de Romeinen, toen was er een bende fanatieke Joden die Jacobus vastgegrepen heeft en hem meegevoerd heeft tot in het tempelgebouw en hem daar gebracht heeft, hoog op de dakrand van het tempelcomplex. En daar staande voor een afgrond van wel 150 meter, kreeg Jacobus de keus om Christus af te zweren of niet? Jacobus, hij keek het diepe ravijn in en hij huiverde. Dit zou zijn dood betekenen. Maar toen hief hij zijn ogen omhoog. En zijn belijdenis was deze. Mijn broeder en mijn zaligmaker. En het was maar een kort ogenblik. En toen was Jacobus bij zijn zaligmaker. En heeft hij in alle eeuwigheid zijn Heere Jezus Christus mogen danken voor de grote genade van diens opzoekende liefde en ontferming. En toen is het waar geworden wat hij zelf in het eerste hoofdstuk van zijn zendbrief geschreven heeft. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon, de krans des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan allen die hem liefhebben. Ja, Jacobus, hij had Christus lief, want Christus had hem lief gehad. Amen. Wij zingen Psalm 86, het zesde en het achtste vers. Laat ons samen bidden en danken. Wend u, o Heere, tot onze ziel, genadig. Voor het eerst, of voor de zoveelste keer, omdat het altijd weer nodig is, Heere, dat u de uwen opzoekt. En dat u ze zien doet wat ze zien moeten. En dat u ze doet horen wat ze horen moeten. En dat u ze leidt in de weg waarin ze gaan moeten. Maar wend u ook tot die zielen, Heren, die nog zo ver bij u vandaan leven. Het moet van u komen. Maar wilt u het doen, Heren, bij verrassing. Als een blijk van genade alleen, op grond van uw welbehagen. Doe het, Heer Jezus, zoals u in uw goddelijke ontferming Jacobus hebt opgezocht. En al zijn weerstand wegnam en zijn leven verloste van het verderf. En hem kroonde met goedertierenheid en barmhartigheid. U bent toch dezelfde, Heer Jezus? U bent toch de opgestane? Betoon het. Betoon het ook onder ons. Ga de jongens en de meisjes niet voorbij. Die al zo dikwijls in de kerk gezeten hebben en er nu weer zijn. Of na lange tijd opnieuw hier zijn. Heere, zie ons aan in wie we zijn. En schenk het. Heere, dat we ook inzien dat dat pas het leven is. Het leven met u. Het leven door u. En door genade ook ooit het leven tot u. Doe wonderen, o Heere. Als het u belieft aan ons allen. We danken u voor dit woord. Dat zo heel eenvoudige woord. Dat vol van treffende zaken was. Leg het aan ons hart. Geef dat we het niet verliezen. Maar dat we het overdenken en met ons meenemen. We bidden u voor de zondagsschool en de jongens en de meisjes van de zondagsschool. Straks zullen ze bij elkaar komen. Wilt u ook dan, Heren, onderwijs geven. Zelf onderwijs geven aan hun jonge harten. En verhoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 149, het vijfde vers. Psalm 149, vers 5. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof zij de Heere der Heren. Psalm 149, het laatste vers. Thank you. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.